Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 18, vers 1 tot 14. Lucas 18, vers 1 tot 14. De te zingen psalmen, psalm 51, vers 9. Psalm 38, vers 4, 18 en 21. Psalm 22, vers 12. Psalm 138, vers 3. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 18, vers 1 tot 14. De te zingen psalmen, psalm 51, vers 9. Psalm 38, vers 4, vers 18 en vers 21. Psalm 22, vers 12. Psalm 138, vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Wij willen gaan zingen uit Psalm 51 en daarvan het negende vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilige oog behagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest. Psalm 51 en daarvan het negende vers. zal worden voorgelezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 18e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Dus de schriftlezing voor deze morgen is Lucas 18, vers 1 tot en met 14. Maar stellen we ons eerst onder de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstmaagd, nog uw dienstknecht, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen, zeggende: Er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad, en zij kwam tot hem, zeggende: Doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet, maar daarna zeide hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans om deze weduwe mij moeilijk valt, zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide: Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen in zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde? En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niet achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. En de Farizeeër staande bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, zijt mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die, want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.
We willen gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 38 en daarvan het 4e, het 18e en het 21ste vers. Psalm 38, het 4e vers, want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheden. Het 18e vers, wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen, ik bedek voor u die niet. En ook het 21ste, zie mij Heere, wien elk moet duchten tot u vluchten. Psalm 38, vers 4, 18 en 21. deze morgen stilstaan bij de bekende gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar, Lucas 18, de versen 9 tot en met 14. Ik lees u alleen de versen 13 en 14 nog voor. Dus Lucas 18, vers 13 en 14. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, zijt mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover. Het gaat vanavond heel eenvoudig, kinderen, over het gebed van de Farizeeër en de tollenaar. En we letten met elkaar, en het mocht zijn onder de inwachting van de bediening van Gods geest, op drie gedachten. In de eerste plaats op het verschil in houding. In de tweede gedachte op het verschil in inhoud. En in de derde gedachte op het verschil in verhoring. Dus het gebed van de Farizeeër en de tollenaar. Het verschil in houding. Het verschil in inhoud. En het verschil in verhoring. Gemeente, als je het Lucas-evangelie zo eens rustig doorleest en op je in laat werken, dan kom je hele verrassende wendingen tegen in dat evangelie. Wie had het nu verwacht, kinderen, dat een Samaritaan zich zou ontfermen over een man die daar halfdood op de weg ligt? Wij hadden het van die priester verwacht. Maar die priester die loopt met een grote boog om die halfdode man heen. Maar die Samaritaan, waar niemand het van zou verwachten, die ontfermt zich over die ene man. Daar komt een verloren zoon terug bij zijn vader, Lucas 15. Hij wordt vreugdevol ontvangen door zijn vader. En de oudste zoon, die altijd bij die vader heeft geleefd, die altijd in zijn onmiddellijke nabijheid was, waar we zulke hoge gedachten van hadden, die jongen die wordt boos, die kan het niet verdragen en hij trekt zich terug. En om nog maar een voorbeeld te noemen, daar zit die arme Lazarus aan de poort, aan het bedelen. Iedereen die haalt zijn neus voor hem op. Die rijke man, ja, dat is een man van aanzien. Maar wat een verschil als ze sterven. Die arme Lazarus, die wordt door de engelen gedragen in Adams schoot. En de rijke man, waar we zo hoog tegen zouden opzien, slaat zijn ogen op, zijnde in de pijn. Wel, vanmorgen zien we iets dergelijks gebeuren in die hele bekende gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus in deze gelijkenis juist dat voorbeeld gebruikt. Waarom gebruikt hij niet het voorbeeld van iemand uit Juda en een Samaritaan? Of het voorbeeld van iemand die rijk is en die arm is? Nee, dat doet hij niet. Hij gebruikt het voorbeeld van een Farizeeër en een tollenaar. Waarom? Wel, die Farizeeër, daar keek iedereen tegenop. Die was onder de godsdienstige mensen, onder iedereen zeer geacht. Wat stonden die mensen hoog aangeschreven? Die mensen die leefden tenminste naar Gods wet. En we zullen straks wel horen, hij deed nog veel meer dan de wet van God van hem eiste. Die mannen die waakten over het godsdienstig verval in Israël, die waren als door een ringetje te halen. Daar kon niemand ook maar de vinger op leggen. Geen smetje zat eraan, een Farizeeër. Al die geboden, die onderhouden ze. En ze willen het nog zien ook voor de mensen. Want die man die meent ook in eigen oog voor God nog rechtvaardig te zijn. En dan een tollenaar. Nou kinderen, dat weten jullie ook wel toch? Denk eens eventjes aan Levi, de tollenaar. Wat waren dat voor mensen? Nou, als er één iemand niet rechtvaardig was, dan was het een tollenaar wel. Daar zaten ze in het tolhuis, in dienst van de Romeinen. Ze moesten belasting innen. En weet je wat ze deden, kinderen? Heel stiekem hielden ze ook nog eens heel wat geld voor zichzelf. Die belasting die ging veel hoger. En ze zorgden ervoor dat ze zelf er heel goed vanaf kwamen. Het waren eigenlijk dieven, zo onrechtvaardig. Een tollenaar, nou daar wist je zeker van. Zo iemand, dat is echt geen bekeerde man. Zo'n tollenaar die zijn geestelijk ver weg. Iemand die zich ook nog eens niets gelegen laat liggen aan God en zijn gebod. De farizeeër en de tollenaar. Een farizeeër bij uitstek rechtvaardig. Als je van iemand zou verwachten dat hij bekeerd was, nou dan zou je die farizeeër kiezen. En die tollenaar bij uitstek onrechtvaardig. Maar wat komt er een groot verschil tussen die twee openbaar vanmorgen. Want wie is er nu eigenlijk oprechter in het dienen van God? In wie heeft de Heere nu meer behagen? Ik zei het al, wij zouden denken die farizeeër. Want die leeft tenminste naar de wet. Die man, ik zei al, die is door een ringetje te halen, geen smet op te leggen. Daar kon iedereen nog wat van leren. Daar keek ook iedereen met hoogachting naar. Maar gemeente, in het Koninkrijk Gods zijn de dingen zo heel anders. Wij zien inderdaad aan wat voor ogen is, maar de Heere die ziet het hart aan. Die tollenaar die zo veracht is in de ogen van de mensen, die is in Gods ogen zo dierbaar. En die farizeeën die in eigen oog zo rechtvaardig is, ja daar heeft de Heere zo'n afkeer van. En daarmee worden ook de mensen getekend die om de Heer Jezus heen staan. We hebben het gelezen in vers 9. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Hij gaat die hoorders dus wat leren. Hij wil ze hun beeld laten zien in die farizeeën. Ze zijn ook zo vol zelfvertrouwen. Natuurlijk horen ze bij het volk van God. Ze horen bij dat afgezonderde volk. Zijn toch besneden. En met minachting kijken ze neer op zo'n tollenaar. Met minachting kijken ze neer op wie dan ook. Zij zijn het. Zij hoeven zich nergens zorgen over te maken. Het uitgekozen volk van God. Maar de Heere ziet het zo anders. En gemeente, we moeten ook bij deze gelijkenis nauwkeurig letten op de context waarin deze gelijkenis staat. En daarom heb ik u ook laten lezen uit het begin van Lucas 18. Het heeft Gods geest goed gedacht om die gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar direct naar die gelijkenis te laten optekenen over die onrechtvaardige rechter. Waarom, kinderen, wordt dat een onrechtvaardige rechter genoemd in Lucas 18? Nou, die man die wilde niet luisteren naar die weduwvrouw. Elke keer kwam ze maar weer naar die rechter toe. En ze zei, doe mij recht. Maar wat minachtte hij die vrouw. Wat moet hij nou met een weduwvrouw? Daar kan hij toch helemaal geen eer mee behalen. Die vrouw die telt helemaal niet mee. Die rechter die heeft wel belangrijke zaken te doen. En toch, die vrouw die blijft maar aanhouden. Doe mij recht. En wat doet die onrechtvaardige rechter dan? Nou, dan gaat hij uiteindelijk recht doen. Waarom? Nee, niet omdat hij zo barmhartig is. Maar wel om van het gezeur van die vrouw af te zijn. Die onrechtvaardige rechter, die bezwijkt uiteindelijk onder het geroep van zo'n arme weduwvrouw. En nu zegt de Heere in deze gelijkenis, zal God dan geen recht doen? Zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, die God die niet onrechtvaardig is, maar die rechtvaardig is. Hij zegt, ja, hij zal hun haastiglijk recht doen. Maar ja, dan heb je dat vreselijke woordje weer. Uitverkiezing. Uitverkoren. Misschien zitten er wel onder ons die zeggen, dominee, daar loopt het nou altijd maar op vast in mijn leven. Want als je daar niet bij hoort, ja, dan kun je roepen wat je wil. Maar die arme vrouw, die arme weduwe, die hoorde blijkbaar wel bij die uitverkorenen. En die arme weduwe, die was nog gelukkig te prijzen boven mij, want zie je wel, daar hoor ik nou helemaal niet bij. Bij die uitverkorenen. En die weduwe, die kon nog om haar recht vragen. Maar u moest eens weten wie er voor u zit vanmorgen. Ik heb geen enkel recht meer. En nu was die rechter, die was onrechtvaardig. Maar God is zo rechtvaardig. En als die mijn leven doorzoekt en in het licht stelt van zijn glansrijk aangezicht, dan moet ik bezwijken. Dan kan ik voor hem niet bestaan. Vanwege dat vreselijke bestaan wat ik in me omdraag. De zonde die ik gedaan heb. Die vreselijke werkelijkheid van mijn bestaan nog altijd. Dan kan hij mij toch niet aannemen. Zijn er vanmorgen zo in Vriezenveen die met die nood in Gods huis zijn gekomen of thuis aan het meeluisteren zijn. God de rechtvaardige rechter. En hoe kan ik dan ooit zalig worden? Hoe moet het in het licht van wie hij is dan goedkomen in mijn leven? Dat is onmogelijk. Te veel gezondigd, te lang gezondigd, tegen beter weten ingezondigd. Zoveel preken naast me neergelegd. Noemt u het allemaal maar op. Voor mij geen enkel behoud meer mogelijk. En dan juist deze gelijkenis van de farizeer en de tollenaar. Alsof de Heere met eerbied gesproken wil zeggen, dan zal ik het u eens voor ogen gaan uittekenen. Wie er nu bij mijn uitverkoren volk behoort. Dan zal ik het u vanmorgen eens laten preken met wat voor een volk ik van doen wil hebben. Juist met zo'n volk die zichzelf vanmorgen moeten veroordelen. Die er niet meer op durven hopen dat ze ooit nog in Gods gunst en gemeenschap kunnen worden aangenomen. Juist dat volk, dat heeft hij vanmorgen op het oog, gemeente. Juist die rekent hij onder zijn uitverkorenen. Dat is het volk waar hij van eeuwigheid een welbehagen in heeft. Niet aan mensen die zichzelf kunnen opknappen, maar die hun ziel bij het leven niet meer kunnen houden. Die gans verloren in eigen oog dat plekje in Gods huis hebben ingenomen of thuis met ons verbonden zijn. Die zich niet meer kunnen oppoetsen, net als die farizeeër, maar zich zo kunnen herkennen in die tollenaar. Afgeschreven, met nog maar één bede in het hart. O God, wees mij de zondaar genadig. Wat is dat toch het ellendige van ons kerkmensen en gemeente. Dat wij altijd maar menen net nog een beetje wat aan die farizeeën te moeten voldoen. Onszelf een beetje te moeten opknappen om voor genade in aanmerking te komen. We moeten toch op zijn minst een beetje lijken op die farizeeën. En ons best doen om door de Heere gehoord te worden. En we laten dit en we doen dat. En we menen dat we zo wel voor genade in aanmerking komen. Als we maar netjes leven en ik zeg niet dat u het niet moet doen. Maar we gaan er zo gauw een grond van maken. Maar hier blijkt, gemeente, dat het precies andersom is. Dat is deze gelijkenis. En tegelijk vanmorgen ook het evangelie. Voor een afgekeurd mens in zichzelf. Voor iemand die zichzelf moet veroordelen. Want de Heere is inderdaad die hemelse majesteit. Zo volmaakt. Zo rechtvaardig. Maar weet je wat nou het wonder is vanmorgen, gemeente? Dat die God van doen wil hebben. Met een volk dat in zichzelf geen enkel recht meer kan vinden. Om voor genade in aanmerking te komen. Die zichzelf moeten veroordelen. En dat is het geheim. Ook van deze gelijkenis. Dat is ook het wonder van genade. Dat is het wonder van Gods vrij en soeverein welbehagen. Zoals we dat dan zeggen. En gemeente, van dat geheim. Van die verborgenheid. Daar zullen we aan deze kant van het graf toch iets van moeten gaan leren. En daarom maar de vraag zo aan u, jou en aan mezelf. Hoe zijn wij vanmorgen opgekomen naar Gods huis? Hoe heb je je plekje ingenomen? Zijn we nog als die farizeeën dat we onszelf altijd maar kunnen rechtvaardigen? Nog zo kunnen neerkijken op een ander in de gemeente? Houden we onszelf nog op de been met de gedachte, nou ja, dit is er gebeurd in mijn leven, dat is er gebeurd in mijn leven. En ik weet toch wel meer van de Bijbel dan die. En ik leef er toch na en ik doe tenminste nog wat in de gemeente. Of gemeente, hebben we genade nodig leren krijgen. Omdat we onszelf moesten afkeuren. Zijn er vanmorgen nog van die buitenstaanders die het zich niet waardig achten dat hij nog onder uw dak zou inkomen en vanmorgen nog één woord zou spreken? Heb je zo vanmorgen je plaatsje ingenomen in Gods huis? Wel, gemeente, dan komt voor u wel eens gaan meevallen. Want hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen, maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. Ja, want het is vanmorgen één van tweeën. Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. Daar speelt alles zich af, in de tempel. En wat kun je nou beter doen dan naar de tempel te gaan? Daar waar de dienst der verzoening plaatsvindt. Wat kun je beter doen op zondag dan naar Gods huis te gaan? En voor het oog, gemeente, ja, dan lijkt het allemaal hetzelfde. Zit u met aandacht te luisteren? Is het niet voor niets toch dat u uw schoenen aangetrokken hebt en uw kleding, zondagse kleding aangedaan hebt om naar Gods huis te gaan? Voor het oog lijkt het erop dat heel Vriezenveen, zoals we hier vanmiddag zitten, vanmorgen zitten, kennelijk behoefte hebben aan dat woord, aan de bediening der verzoening. Maar niets is minder waar, gemeente. Die Farizeeën, die is er alleen maar om zijn godsdienstplichten te vervullen. Om zichzelf te rechtvaardigen en om te tonen voor anderen hoe goed en hoe rechtvaardig die wel niet is. Maar die tollenaar, die komt zo heel anders naar de tempel. En daarom nog maar een keer de vraag: hoe zitten we vanmorgen hier? En hoe sta ik hier vanmorgen? Het kan uitwendig allemaal zo mooi lijken. Het kan uitwendig allemaal zo in orde lijken. Maar waarom komt u eigenlijk naar Gods huis en jullie jonge mensen? En waarom luistert u thuis mee? Is het om onze plicht weer te volbrengen? Omdat het nu eenmaal bij de zondag hoort? Of is daar een diep intens verlangen van morgen? Dat je jezelf zo tegenvalt met de bede: Heer, zou u nog eens één woord tot mijn ziel willen spreken? Zie die Farizeeër eens in de tempel staan. Ja, hij staat inderdaad. Iedereen mag hem zien. En hij kan gezien worden en hij wil gezien worden. Je ziet hem als het ware kinderen uit zijn ooghoeken kijken of de mensen wel zien dat hij er ook is. Zoveel beter voelt hij zich. Maar dat niet alleen. Hij kan ook staande blijven daar bij de dienst der verzoening. Hij kan ook staande blijven in het licht van wie God is, meent hij. Met eerbied gesproken, de Heere zal wel blij met hem zijn. Zo iemand als hij, daar zijn er maar weinigen van. Hij staat rechtop voor de Heer. Hij kan in zijn eigen oog voor God echt wel bestaan. Weet je wat die man nog nooit gehad heeft? Een knik, een knak in zijn eigen ik. Die man die heeft nog nooit van doen gekregen waarlijk met God in zijn leven. Heeft nog nooit dat eisende recht in zijn hart gevoeld. Die man die is rechtvaardig in zichzelf, die staat rechtop. Zo overtuigd van eigen vroomheid, dat hij een bestaansgrond in zichzelf heeft opgebouwd, waarmee hij voor God meent te kunnen bestaan. Maar let dan eens op de houding van die tollenaar. Wij lezen in vers 13 dat hij van verre stond. Die man die durft die tempel verder niet in, de gemeente. Ver bij de offers vandaan. Ver bij dat brandoffer vandaan blijft hij stilstaan. Waarom? Uit vrees voor de heilige majesteit van God. Zo gezondigd. Elk ogenblik kunnen de vuurvlammen van Gods toren hem treffen. Dat is wat hij zich heeft waardig gemaakt. Hij zou de ban in het leger zijn met zo'n verzondigd leven als hij heeft. En daarom, hij blijft overal maar ver vandaan. Achter in de tempel. En we lezen, hij durft zelfs de ogen niet op te heffen naar de hemel. Ja, want dat was immers de normale houding bij het gebed, toch? Kinderen, denken ze aan Psalm 123. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Maar dat doet die tollenaar niet. Diepe schaamte maakt zich van een meester. Hij kan in het licht van wie God is niet bestaan. Er is zo'n grote kloof tussen God en zijn ziel, onmogelijk te overbruggen. Zijn zonden die maken een scheiding tussen God en zijn ziel. Hij slaat zijn ogen neer. Hij durft hem niet onder ogen te komen. Zo'n walging heeft hij van zichzelf. En dat oordeel kan niets dan vreselijk wezen. En dat loon en die straf, ze beantwoorden zo aan Gods eer. U zegt, wat doet die tollenaar dan in de tempel? Waarom was hij dan niet gewoon thuis gebleven, jonge mensen? Wat zoekt hij daar dan toch in de tempel? Ja, maar dat is juist die verborgenheid in zijn hart. Dat is nou juist dat punt, gemeente, waar het over loopt. En leg je hart er vanmorgen maar eens naast. Die tollenaar kan ook niet wegblijven. Daarin zo is in zijn hart zo'n trekkende liefde tot de dienst des Heren. Die man die kan het ook buiten God niet uithouden. Zijn die er vanmorgen in Vriezeveen? Die net als die tollenaar zo van verre staan. Die het minste plekje in Gods huis wel begeerde in te nemen. Van verre staan, de achter. De ogen zelfs niet durven opheffen naar de hemel. Zo'n huichelaar. En dan in Gods huis te zitten. Zo'n bestaan in me om te dragen wat niet past bij de Heere en zijn dienst. En toch, met koorden van liefde vanmorgen getrokken naar Gods huis. Zo'n begeerte in je ziel, of er nog eens een woordje voor je bij zou mogen zijn. Het in de wereld niet meer te kunnen vinden, maar maar bij Gods volk niet te durven rekenen. En maar bij God niet te durven vertonen vanwege dat vreselijke bestaan. En toch, God niet meer te kunnen missen in je leven. En daarom, gemeente, gaat die tollenaar toch naar de tempel. Toen ik deze preek voorbereidde, moest ik aan een gedicht denken. Ik zal hem eens voorlezen. In dit leven is een pad, slechts door weinigen betreden. Maar wie ooit die weg betrad, wordt geleid naar het hemels Eden. Het is een weg van droef geween, maar van zoete vreugde tevens. Vaak door donkere nevelen heen. Het is de nauwe weg des levens. Heiland, dat de laagste plaats op die weg mij zij gegeven. Want nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds misdreven. Wat een verschil, hè, gemeente, in gebedshouding. En daarin komt al openbaar wat er leeft in het hart. Maar nog meer als we gaan letten op de inhoud van die beide gebeden, onze tweede gedachte. Want ook dat wordt ons beschreven, gemeente, wat er dan precies gebeden wordt. Daar staat hij, kinderen, die fariseer. Hij bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk die ander, rovers, onrechtvaardigen, of ook gelijk deze tollenaar. Je hoort de minachting als het ware in zijn gebed. Die man die is alleen maar aan het klagen en die is alleen maar aan het roepen en die heeft alleen maar een gemis en die kan zichzelf niet rechtvaardigen. Deze tollenaar, die doet helemaal niet mee in de dienst des Heren. Kijk eens naar mij. Ik vast 2 maal per week. Ik geef de tiende van alles wat ik bezit. Ik. Dat is de inhoud van het gebed van de fariseer. Is dat eigenlijk wel een gebed? Dat is helemaal geen gebed. Die fariseer die dankt alleen maar. Die man heeft helemaal niets nodig. Daar zit nog geen gemis in zijn gebed. Daar zit nog geen vraag in zijn gebed. Geen hunkering in zijn gebed. Gods genade, Gods opzoekende zondaarsliefde. Die man die heeft dat helemaal niet nodig, gemeente. Ik las bij iemand. Hij heeft zijn examen al gemaakt. En zichzelf beoordeeld. En weet je wat die man schrijft? Hij heeft zichzelf, kinderen, een 10 plus gegeven. Weet je wat deze man alleen maar doet? Hij gebruikt het gebed om maar duidelijk te maken dat hij oprecht is voor God. Wat maakt zijn spraak zich openbaar? Wat komt dat uit zelfs in het gebedsleven? Het zijn allemaal prachtige woorden en mooie woorden. Zelfrechtvaardiging. Maar geen enkele hunkering naar de gemeenschap Gods. Enkel trots, enkel hoogmoed, enkel zelfzucht. En hij meent nog aan Gods kant te staan ook. Dat is het oordeel wat hij over zijn eigen leven velt. Hij is degene die rechtvaardig is. En daarbij is het wel een echt danken. Ik dank u dat. Nee, gemeente, het is ook geen eens een echt danken. al komt dat woord wel over zijn lippen. Want wat is nou echt danken? Weet u wat echte dankbaarheid is? Dat wordt alleen geleerd in de diepte. Dat wordt alleen geleerd in de onwaardigheid. Daar waar ik niets meer ben en niets meer heb verdiend. En als de Heere dan overkomt met zijn gunst bewijzen. Als de Heere dan gaat betonen nog met mij van doen wil hebben. Dan is daar die diepe verwondering. Heere, dat u met mij nog van doen wil hebben. Dat u nog zo wilt zijn voor één als ik ben. Dat is de ware dankbaarheid. Maar gemeente, ook dat mist deze man. Het is alleen maar een lofprijzing op wie hij is, maar niet op wie God in Christus is. Het is ook niet het gebed, o Zoon, maak mij uw beeld gelijk. Nee, hij gaat allemaal opsommen wat hij heeft gedaan. Wat een goede werken. Ik vast 2 maal per week. Nou, u moet weten, gemeente, dat was geen eens vereist in Gods wet. Het vasten, dat had de Heere 1 keer per jaar geboden en wel op de grote verzoendag. Maar deze man die zegt, zie je wel hoe rechtvaardig ik ben? Ik doe het zelfs 2 maal per week in plaats van 1 keer per jaar. En hij geeft ook nog eens 10e van alles wat hij bezit. Ook dat hoefde niet. Er moesten wel 10e betaald worden van de opbrengst van het veld en van het kleinvee voor het onderhoud van de levieten. Maar hij zegt, ik doe het van al mijn inkomsten. Zie eens wat een ijver ik aan de dienst leg voor de dienst des Heren. Zie hem eens offeren in de schatkist. Wat heeft hij veel over, gemeente? Niemand is zo goed als hij. Wat doet hij toch alles goed? Ze toch allemaal eens waren zoals die fariseeën. Gemeente, die houding kan ons ook doortrekken. En weet u wat dat is? Wat daar ten diepste in doorklinkt? Pure angst voor wie God is. Die man die denkt, laat ik mijn beste beentje maar voortzetten. Laat ik mijn best maar doen. Om voor Gods genade in aanmerking te komen. En het is hem nog gelukt ook. Laat ik maar zo nauwgezet mogelijk wandelen. En allemaal voorzorgsmaatregelen nemen. Dan kan er eigenlijk feitelijk niets meer misgaan in mijn leven. Dan zal het straks allemaal zo meevallen. Dan hoef ik ook niet na te denken over de eeuwigheid, toch? Dan hoef ik ook niet na te denken over wat de werkelijke grond van mijn leven is. En voor mijn bestaan, voor wie ik ben tegenover God. Dan kan ik alles heel mooi buiten me houden. Ook met zo'n nauwgezette levenswandel. Het gaat die man helemaal niet om Gods eer. Het gaat hem er helemaal niet om, zoals wij wel eens zingen, om die te doen uit dankbaarheid. Het komt hem helemaal niet voort vanuit de ware liefde tot God in zijn hart. Maar gemeente, het is allemaal zelfzucht. Liefde tot zijn eigen behoud. Liefde tot zijn eigen ik. Maar wat een blindheid. Wat een waan waarin die man leeft. Een waan van eigen gerechtigheid. Gemeente, we hoeven niet op die fariseeën neer te kijken hoor. Die fariseeën die leeft ten diepste in ons aller hart. We menen nog zoveel voor God te kunnen betekenen, nietwaar? We zijn zomaar niet uitgewerkt. We zijn zo tevreden met onze uitwendige godsdienstplichten. En wat doen we daar ten diepste mee? Weet u wat we daar ten diepste mee doen? Alles buiten ons houden. Zodra we ook maar een kneepje in ons geweten krijgen. Dat het misschien wel eens mis kan zijn in ons leven. En dat er meer gekend moet worden in ons leven. Dan gaan we aan het werk, dan gaan we aan de slag. Dan willen we wat zijn, net als die fariseeën. En gemeente, dat is zelfs naar ontvangen genade zo. Want weet u, 1 ding is zeker. Die fariseeën, die kent die tollenaar niet. Maar die tollenaars van morgen ook onder ons, die kennen die fariseeën wel. En wat is dat toch een vreselijke werkelijkheid, gemeente. Dat hoogstaan met mezelf. Dat hoogmoedige eigen ik, mezelf net iets beter voelen dan een ander. Wat willen we onszelf graag voor God rechtvaardigen met al onze goede werken en bedoelingen. Wat zien we makkelijk op een ander neer? Wat vinden we onszelf net een stukje beter dan een ander? En wat probeert een mens maar door zijn verdiensten zalig te worden? Mezelf in leven te houden, geen verloren zondaar voor God te hoeven worden. Weet u waar dat het meest in uitkomt? Als nou die dierbare Christus in al zijn heerlijkheid, in al zijn schoonheid, in al zijn beminnelijkheid mag worden uitgestald in de prediking, gemeente. Zit u erop te wachten? Is hij wel eens gaan schitteren voor u als de parel van grote waarde? Of haken we dan als het ware gelijk af? Wie is hij voor u? Wat dunkt u van de Christus? Zit er hier vanmorgen nog één die zegt: geef mij Jezus of ik sterf, want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Eén die erop zit te wachten dat hij uitgestald mag worden, wie hij wil zijn voor een albederver. Omdat ik erachter ben gekomen in mij, dat is in mijn vlees, woont geen goed. Hoe weinigen zijn er in kerkelijk Nederland voor wie hij de allerbeminnelijkste, de allerdierbaarste, de allerliefste in mijn leven is geworden. Oh ja, met mijn mond kan ik daar nog wel over praten. Die farizeeën komt ook over dat offer hebben. Die komt ook over al die lammetjes hebben. Maar is hij in de verlorenheid van uw leven geopenbaard, gemeente? Heb je hem lief gekregen toen zalig worden van uw kant onmogelijk is geworden? Of is het alleen maar praat? Een Jezus van 5 letters. Wat komt de vijandschap van mijn bestaan boven als het over die persoon gaat? En dat is zo begrijpelijk, gemeente. Want die naam, die veroordeelt u. Die naam, die veroordeelt mij. Die naam laat zo duidelijk zien: de zaligheid ligt niet in u. De zaligheid ligt ook niet in al uw wetswerken, maar die ligt alleen buiten u. Die zaligheid is niet te verdienen, maar dat is een gift uit het genadeverbond. Dat is naar het vrije van zijn welbehagen. En wat is een mens daar vijandig tegen gekant, hè, gemeente? Dat het een vrije gift is bij God vandaan. Dat het enkel genade is om zalig te worden. En als dat werkelijkheid wordt in mijn leven, dan word ik de zondaar. En dan wordt hij alleen mijn leven. Maar dat is nou juist waar het over loopt en op vast zit. In uw, jou en mijn leven. Daar strijdt een mens tegen. En toch, gemeente, we zullen hier alles moeten kwijtraken. Alles wat geen God en wat geen Christus is. Buiten hem hebt u geen enkele bestaansgrond. Al heb je heel je leven ernaar geleefd. Al heb je alles ten koste gelegd aan de dienst des Heren. Al ben je nog zo serieus en al heb je nog zo gezocht. Al ben je nog zo ernstig. Maar gemeente, al heb je niets meer dan dat. Dan is nog voor eeuwig tekort. Nu die tollenaar. Kijk eens wat die man aan het vragen is. Hij slaat allereerst op zijn borst. Nou, kinderen, dat deed je in de tempel in ieder geval niet. In Israël was dat een gebaar van een intens verdriet. Dat deed je als je een dierbare was kwijtgeraakt. Op een begrafenis. Bij het gemis van een geliefde. Dan sloeg je op je borst, want dan had je zo'n verdriet. Deze tollenaar, die heeft zo'n intense smart. Zo'n diep verdriet. Die man, die is iemand kwijt. Iemand die die lief heeft gekregen. En overweldigd door die intense smart in zijn hart. Overweldigd door dat gemis. Vergeet hij als het ware waar die is. En slaat hij op zijn borst. En dan roept hij het uit: o God, wees mij zondaar genadig. Een van onze verklaarders die zegt: hij verveelt God niet met een overweging van zijn onwaardigheid. Daar moet u eens over nadenken, gemeente. Dat is scherp, vindt u niet? In onze godsdienst kunnen we nog zo breed uitmeten wie wij geworden zijn. En hoe slecht het er wel niet voor staat en hoe onwaardig we wel niet zijn. En we kunnen het soms nog uitgebreid uitmeten ook, om maar zo zwaar mogelijk voor de dag te komen. Dat we het niet waardig zijn en dat we geen schuld hebben, dat we zoveel schuld hebben. En Gods woord leert ons vanmorgen, zelfs dat kan nog een farizeïstische trek hebben. Dat kan er allemaal nog voor zorgen dat ik alles buiten me houd en mezelf aan het rechtvaardigen ben, zelfs nog in de heiligste verrichtingen. Mezelf nog bezig ben op de been te houden. Ja, maar ik vraag er elke dag om. En ik ben het toch ook niet waard. En ik heb het toch ook niet verdiend. Nee, gemeente, dat is waar. Maar er is geen enkele begeerte. Geen enkele snik. Over waar het die tollenaar nu om te doen is. En waar snakt die man dan naar? Nou, gemeente, dat is heel eenvoudig. Naar het herstel van de gemeenschap met God. Die man die loopt zo in zijn gemis, in een levend godsgemis. Die is zo bezet, gemeente, met een droefheid naar God. Die kan niet meer verder leven. Daar moet wat gebeuren in zijn leven. Of hij komt om in zijn nood en in zijn gemis en in zijn verdriet. Of er moet een wonder bij de andere kant vandaan komen. Zo'n groot gemis is er in zijn leven. En dat komt uit in zijn gebed. Hij zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. Het gaat er hem helemaal niet over wie de minste of de meeste of de slechtste of de beste is. Want dat ligt voor hem wel duidelijk. Hij komt er het slechtste van iedereen vanaf. Als hij zich vergelijkt met die fariseer, wat een hoogachting heeft hij voor die man. En misschien denkt hij wel, was ik maar zo. Maar hij kan zichzelf er niet meer toe opwerken. In het hart van die fariseer, van die tollenaar, is een afgesneden zaak gedaan. Die man, die kan alleen maar schuld belijden. Die weet wat het betekent om zondaar te zijn. En hij is zelf voor Gods aangezicht de allergrootste zondaar geworden. Nee, niet alleen met zijn mond, maar met zijn hart. En waar vraagt hij dan om? Letterlijk staat er in de grondtekst, o God, wees mij zondaar verzoend. Wat bedoelt hij? Wel, gemeente, hij staat daar in de tempel, van verre wel. Maar hij ziet daar heel in de verte kinderen. Die lammetjes die geslacht zijn. Heel in de verte dat bloed. Hij ziet heel in de verte dat daar de verzoening plaatsvindt. Maar daar staat hij met zijn verzondigde leven buiten. De verzoening aangeboden in het tempeloffer. De verzoening zelfs bevestigd door de priesterlijke zegen die op de gemeente werd gelegd. Toen ze weer naar huis gingen. Maar het is op hem niet van toepassing. Het is een echte buitenstaande gemeente. Hij staat van verre. En hij roept het uit. O God, wees mij de zondaar verzoend. Dat is diep, hè. En leg daar je leven nou eens eerlijk naast vanmorgen, gemeente. Die man die moet met God verzoend worden. O God, roept hij. Daar heeft hij mee van doen. Hij heeft op dit ogenblik niet met Jezus van doen. Wij zijn uit God gevallen. We zijn niet uit Christus gevallen. En we moeten met God verzoend worden. En gemeente, als we dat overslaan in ons leven, hoe zal Christus dan ooit waarde voor je krijgen? Wie tot God bekeerd wordt, zaligmakend, die krijgt met God van doen. Die God die is mijn rechter. En dan kan ik van verzoening horen. Dan kan ik van een Jezus horen. Maar het moet me toegepast worden. En anders dan sta ik er zo buiten. Weet je wat die man heeft? Die man die heeft godskennis en zelfkennis. Die man die weet wat het betekent om zondaar voor God te zijn. Die weet wat het betekent de kloof tussen God en mijn ziel te moeten inleven en zo buiten zijn gemeenschap te staan. Zijn die er vanmorgen? Met een intens gemis in hun ziel. Naar de verzoende gemeenschap met God. Die bij dagen en bij nachten aan te roepen zijn. O God, wees mij de zondaar verzoend. Mag het toch alstublieft weer goed komen, Heere, tussen u en mijn ziel. Maar ik weet niet hoe, er is zo'n grote kloof. En dan hoor ik die van verzoening spreken en ik hoor die van een Jezus spreken. Maar hoe kom ik er toch ooit aan? Ik sta er zo buiten, van ver te staan en er niet bij te kunnen. Wat een smart geeft dat, gemeente. Krijg je dat zielenraadsel in je leven ook maar niet opgelost. Hoe die twee ongelijke partijen, God in zijn heilige majesteit en ik in mijn strafwaardigheid, ooit weer bij elkaar komen. Wat een benauwdheid heeft dat in je hart. Wat een droefenis ook. En zomaar aan het roepen, o God, wees mij de zondaar verzoend. Ik kan het niet doen met wat vormen. Ik kan het niet doen met maar een naam. Maar mijn vraag loopt erover, hoe kom ik dan, hoe komen die twee partijen weer bij elkaar? Hoe gaat dat nou in mijn leven? Heer, is er bij u vandaan dan nog een weg en een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? En zou u het willen verklaren in mijn ziel? Wees mij de zondaar verzoend. Kijk, en met die nood komt hij op de juiste plaats terecht, gemeente. Met die nood komt hij in de tempel, daar waar de verzoening plaatsvindt. Biddend voor Gods aangezicht, smekend om die herstelde gemeenschap, in een toevluchtnemend geloof. O God, wees mij de zondaar genadig. Want gemeente, die man heeft er een diepe indruk van wie God is in zijn recht. Maar weet je waar die man ook een diepe indruk van heeft? Wat hij ook geleerd heeft? Dat God in zichzelf genadig is. En dat als het dan nog goed kan komen in zijn leven, het ook alleen maar van die kant komen kan. En er moet wat gebeuren in zijn leven. En zo zet hij als het ware heilig de klomp tussen de deur. O God, wees mij zondaar genadig. En zo is die man daar aan het worstelen, gemeente. Om genade. Gena, o God, gena. Hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld en vergeef mijn overtreden. Dan zou dat een wonder zijn. Als je zo naar Gods huis bent gekomen, gemeente. Met die begeerte in je ziel als van de tollenaar. Heere, denk toch aan mij in gena. Om uw goedheid de eer te geven. En die ontdekte zondaar. Die niet meer verder kunnen leven buiten hem, gemeente. Die zal hij niet laten ronddwalen. Want juist de zulken heeft hij vanmorgen op het oog. En dan wil hij schenken wat hun hart van hem begeert. Want, en laten we dat eerst maar gaan zingen. Wie mij dan ook veracht, God wou mij niet verachten. Nog oor, nog oog van mijn verdrukking wenden. Maar heeft verhoord wanneer ik uit de ellende riep naar omhoog. We zingen ervan uit Psalm 22 en daarvan op 12e vers.
Thank you.
gebed van de fariseeën en de tollenaar. We hebben gelet op het verschil in houding, het verschil in inhoud. De laatste gedachte nog kort, het verschil in verhoring. Want gemeente, nu gaat de Heer Jezus in die gelijkenis die twee mannen tegenover elkaar zetten. Die fariseeër, weet je het nog kinderen, die keek met minachting neer op de tollenaar. Of ook gelijk deze tollenaar. Vers 11. En het is alsof de Heer Jezus dat woordje deze eruit haalt. En nu in vers 14 zegt men, deze, die ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis. Want op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest, en die voor mijn woord beeft. Deze, die verachtte tollenaar. In de ogen van mensen deed hij niet mee. In zijn eigen ogen deed hij ook niet mee. Zo geminacht, maar ook zichzelf zo afkeurend. Maar juist over hem, de Heere zich ontfermen, gemeente. Die fariseeën met al zijn werken en met al zijn godsdienst. Hij schiet tekort. Maar die tollenaar die niets heeft aan te bieden dan een verzondigd leven. Een schuldig bestaan die zichzelf moet verfoeien in stof en as. Dat is er een van die uitverkorenen. Dat is er een die van eeuwigheid bemind is door de Vader. Van eeuwigheid aangezien in zijn lieve Zoon. En aan hem gegeven in die stille raad des vredes. Om zo eenzalig te gaan maken. En wat komt dat verschil uit, als kinderen met eerbied gesproken de kerk weer uit is? Als de tempeldienst op dat ogenblik klaar is. Het gebed van de ene is verhoord en het gebed van de ander is afgewezen. De tollenaar ging af, staat er, gerechtvaardigd naar zijn huis. Die tollenaar die wordt vrijgesproken van schuld. En hij ontvangt een gerechtigheid bij God vandaan. Wees ook wel eens naar huis gegaan. Zullen we dan maar eens heel klein beginnen, gemeente, zo in onze laatste gedachten. Is het wel eens gebeurd in je nood en in je zielsellende, dat zijn aangezicht je heeft gekend? Dat er van de daken gepredikt werd wat er in je hart is omgegaan? Dat de Heere als het ware een meeloper gaf in zijn woord? O gemeente, wat kan er dan een volheid, een liefde Gods in je hart indalen. En vol is vol, hè. Vol is vol. Dan kan er een vanmorgen dronken van de liefde naar buiten gaan en zeggen, Heere, dat gij mij kent, staat mijn beeld dan nog in uw woord getekend? Wilt u dan met mij nog van doen hebben die het wonder niet op kan? Gemeente, u voelt wel aan. Dat wordt alleen maar groter. En dat wordt alleen maar meer als de Heere ook werkelijk in mijn verlorenheid de persoon van de middelaar gaat openbaren. Als in de verlorenheid van mijn leven die tiende uren een keertje aan mag breken. Dat er iets van de persoon van de middelaar gaat opglanzen in mijn leven en ik hem mag leren kennen, die gegevene des Vaders. Waarin er mij in mijn leven alleen maar schuld en alleen maar vloek en alleen maar doem overblijft. En ik zo mezelf moest verfoeien en zo naar Gods huis ben gekomen. Het niet meer te kunnen verwachten dat er ooit nog een woord voor mij bij is. En dat de Heere gaat getuigen. Maar ik heb behulp besteld bij een held die machtig is te verlossen. Ik heb hem uit het volk verhoogd. Hem heb ik uitverkoren als die knecht des Vaders die nou op zondaren gerekend heeft. En de Heere zo die dierbare persoon voor het eerst voor je zielsogen gaat ontsluiten. En je in dat toevluchtnemende geloof als het ware, net als die bloedvloeiende vrouw, de zoon van zijn kleed mag aanraken. En terstond droogde de vloed haars bloeds. Wat een volheid, gemeente, daar ben je bij hoor. Dat zal geen leed ooit uit je geheugen wissen. Of als je in die nadere ontdekkingen, gemeente, met alles wat je in hem gezien hebt, zo weer de dood in je ziel gewaar wordt. En zo de schuld van je leven weer terugkomt. En zo de onmogelijkheid van zalig worden weer moet inleven. En zo weer bij vernieuwing voelt. Ik kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen, de Heer dan uit genade zijn zoon gaat verklaren in je ziel, als degene die gekomen is met een volkomen gehoorzaamheid aangebracht, een volkomen wetswerk heeft gehouden in de gehoorzaamheid die hij heeft aangebracht. In zijn lijdelijke gehoorzaamheid, kattengezanten. Hoe hij de straf wilde dragen en de schuld wilde verzoenen. Maar ook in zijn dadelijke gehoorzaamheid, als ik erachter moet komen dat al de zaden van boosheid, ook na ontvangen genade, nog in mijn hart leven. En die schoonste van alle mensenkinderen zich dan weer eens betoont over die bergen van schuld en die heuvelen van onmogelijkheid heen. En die bruid het gaat uitroepen. Dat is de stem, mijn liefsten. Ziet hem, hij komt springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. En dat hij die duif die in de kloven der steenrotsen zit, is gaat uithalen en zegt, laat me nou je stem toch eens horen. Toon me nou eens je gedaante. Want je stem is zoet en je gedaante is liefelijk. Ja, maar Heer, ik ben weer zo beveld. Ik ben weer zo verwond. Ja, maar uw gedaante is zoet. Want ik zie u aan in mijn bloedgerechtigheid. Ik zie u aan in mijn heiligheid. O gemeente, welke volheid ligt er dan in hem? Wat ligt je schuld er dan onder? Wat ligt je schuld dan bedekt? Naarmate de Heer ook zijn zoon gaat toepassen in je ziel. En dat bloed ook werkelijk met bewustheid voor je eigen hart en leven gestreken mag worden aan de deurposten van je hart. O gemeente, en dan de schuld uit dat boek weggedaan. Ook zie ik geen van hun zonden aan. En juist dan in een leven van heiligmaking de Heer weer eens bij vernieuwing brengt bij die bloedfontein. Waar er in een leven van heiligmaking weer zoveel van die smet der zonde naar boven is gekomen. En de Heere gaat betonen welke genoegen hij heeft genomen in zijn zoon. O, wat ga je dan gerechtvaardigd af naar je huis. Rein in hem. Geen schuld meer te vinden. Geen smet meer te vinden. Als door een duif door het zilver, wit en het goud dat op haar vederen zit. Door dat licht van de zonnestralen ver boven andere vogelen pronkt. Nou, door dat goddelijke oog beloond, weer met mijn schoonheid mogen pralen in hem alleen. Welke een volheid, gemeente. U voelt wel aan, daar ligt het leven. Buiten mijzelf, in hem alleen, in die schoonste alle mensenkinderen. Weet u hoe dat kan? Omdat hij onder die tollenaars terecht is gekomen. Omdat hij de schuld, maar ook de smet van al de zijnen die zichzelf zo moeten aanklagen, in welke stand van het leven dan ook, op zich heeft genomen. Maar ook weggedragen heeft. En heel die schuld achtergelaten heeft in dat graf. En zo is opgestaan. En nu zijn verdiensten zijn vader voorstelt. De vader geen ongerechtigheid meer ziet in zijn Jacob. Geen overtreding meer in zijn Israël. Omdat hij op dat offer ziet. Op de verdiensten van hem. Welk een volheid, gemeente. Door mijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken. Ik ken u niet, gemeente. Maar het trof me net eventjes wat de ouderling van dienst ook in de consistorie nog bad. Ik was wat verlaat, maar gelukkig kon dat in alle rust nog gebeuren. En toen werd er gebeden, het is zo stil in Vriezenveen. Zo stil, hoe komt dat? Hoe komt het dat er zo weinig van dat doorbrekend werk is? Hoe komt het dat die persoon van de middelaar zo weinig benodigd wordt? Zijn er dan weinig tollenaars in Vriezenveen? Veel farizeeërs, die met een handjevol godsdienst ook wel menen voor God te kunnen bestaan. Ik zeg het niet uit de hoogte, gemeente, echt niet. Maar zo vanuit de liefde, om eens te onderzoeken thuis. Hoe ligt het nu? Want ja, gemeente, die farizeeër, die gaat ook afgerechtvaardigd naar zijn huis. Maar hij rechtvaardigt zichzelf. Dat is een zelfrechtvaardiging. Hij gaat er automatisch vanuit dat het goed is tussen God en zijn ziel. En die arme tollenaar, ach, een stumper. En weet u wat het ergste daarvan is, gemeente? Die man stond nog het dichtst bij de verzoening ook. Die durfde wel naar voren te treden. Hij heeft dat bloed zien vloeien. Hij heeft dat offerdier gezien. Maar hij kan het doen met de uitwendige vorm. Met een Jezus van 5 letters, zullen we het dan maar zo noemen, gemeente. En daarmee dat bloed onrein geacht. En dat doe je, gemeente. Als je de verzoening niet nodig hebt. Als je voorbij leeft, op welke wijze dan ook, in je eigen gerechtigde bestaan, met al je excuses. We zijn hier vanmorgen onder de bediening der verzoening. Wordt u gewezen op dat Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Maar wat werkt dat nu uit? Hoe ga je nu naar huis? Als een farizeeër of als een tollenaar? Die zichzelf verhogen, die zullen vernederd worden. Zul je dan straks als een dwaze bouwer openbaar komen, gemeente? En wat zal het dan erg zijn? En zijn val was groot. Maar zie nu eens die wonderlijke wending. Die zichzelf moeten aanklagen. Die zijn bij God geliefd. Die zichzelf niet kunnen helpen. Die geen gerechtigheid meer over hebben. Daar heeft hij een gerechtigheid voor. Zodat ze met verwondering zullen gaan uitroepen. Niemand, nee, heeft zoveel kwaads. Zoveel gruwelijks bedreven. Maar het besluit uws groten raads riep mij uit de dood in het leven. Welk een wonder van gena, als ook ik verlost geheiligd. Eens die feestzaal binnenga, eeuwig voor het kwaad beveiligd. Geef me er de allerlaagste plaats, grote God van dood en leven. Nooit werd iemand zoveel kwaads, zoveel gruwelijks vergeven. Amen. We zullen eindigen met dankzegging. Heren, we mochten zo nog een ogenblik in uw huis zijn. Hele bekende geschiedenis die onze aandacht vroeg. Maar Heren, zou u willen geven dat het nieuwe en oude schatten mochten zijn. En dat u toch voor het eerst of bij vernieuwing weer eens zou willen doen zien dat u hulp hebt besteld bij een held die machtig is om te verlossen. Om alleen in hem gerechtvaardigd naar huis te mogen gaan. O Heere, zou u dat maar willen uitwerken dan bij die van verre staande, maar ook bij uw volk en kinderen in de oefeningen van het leven. O Heere, zou u dan ook bij vernieuwing eens willen brengen bij die bloedfontein. Om daar nou te zien dat die schuld voor eeuwig uit uw boek gedaan is. En dat u geen van hun zonden aanziet. O Heere, wilt u het zondige genadig verzoenen. En de gemeente ook vanmiddag in getrouwheid weer in uw huis brengen. Wij vragen het u uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot nog uit Psalm 138. En daarvan het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd. Aan hem gewijd van 's Heere wegen. 138 vers 3. ontvang de zegen des Heren die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.